Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om weer in u en jouw midden te zijn. De gemeente is weer gegroeid volgens mij, of niet? Nog even, we moeten uitbreken. We zongen net dat prachtige lied, hè? Liefde was het onuitputtelijk. En dan eindigt het met heel de schepping, Heer, zal beven als zij u haar koning ziet. En toen ik dat zong, toen moest ik even denken van ja, wat zal dat zijn? Hè? Als de Heer Jezus straks zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, deze zal splijten, een vluchtweg creëren voor het Joodse volk en heel de wereld zal hem zien. En heel de wereld zal zien dat ja, hij de Heere de Heere is, de koning van Israël. Als we kijken naar de afgelopen weken, wat er allemaal in Israël is gebeurd, die verschrikkingen van 7 oktober, dan hou je je hart vast. En ook als je kijkt naar wat voor heftige reactie dat ook teweeg heeft gebracht wereldwijd. Je proeft altijd wel dat wereldwijd antisemitisme, maar in één klap komt dat zo naar boven en zie je hoe diep geworteld dat is, hè, die haat tegen Israël. En dat daar heel duidelijk ook geestelijke machten achter schuil gaan. En dat zelfs klimaatactivisten, waar je denkt van wat heb je te maken met de situatie tussen Israël en Hamas, ineens stelling gaan innemen. Black Lives Matter, noem maar op. Het gaat overal doorheen. We hadden een paar weken geleden deden we een interview met een Israëli en hij had een Joodse moeder en een Palestijnse vader. En hij zegt, het is zo verscheurend wat er momenteel gebeurt. Het gaat gewoon dwars door mijn eigen familie heen. Aan mijn moeders kant pro-Israël en mijn vaders kant zijn ze allemaal pro-Palestijns. En hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En dat vind ik zo mooi. Ook in Israël heb je zo'n bijbelschool in Netanya waar Jood en Arabier schouder aan schouder studeren. En ze hebben elkaar gevonden in de Heer Jezus Christus. En dat is wat we het Joodse volk vooral in deze tijd ook toebidden. Dat ze daadwerkelijk rust en vrede mogen vinden in hun Messias. En dat ze vooral zijn naam gaan aanroepen. Want al die vredesonderhandelingen, noem maar op, er is er uiteindelijk maar één die daadwerkelijk vrede kan geven. Dat is de vredevos, dat is de Heer Jezus Christus. Gelukkig mogen we door het profetisch woord ook over de tijd heen kijken. Maar het is natuurlijk ook heel verscheurend om te zien wat er momenteel gaande is. En ook als je denkt aan de gijzelaars die momenteel vastzitten in Gaza en zulke duistere plekken. En ook als je kijkt naar de Arabische bevolking en ook de Palestijnse bevolking waar zo een bedekking overheen ligt. Hè. Men is zo enorm blind. We hadden het er vanochtend nog even over dat ze zoveel ook zo opgroeien in zo'n haatcultuur richting het Joodse volk. En wat je ze dan gunt is het licht vanuit de Bijbel. Hè. En dat ze vanuit de Bijbel mogen ontdekken hoe het daadwerkelijk zit met dat geweldige plan wat God ook heeft in het Midden-Oosten. Nou, ik wil jou vanmorgen meenemen naar Genesis 32. En ik wil stilstaan bij het leven van Jacob vanuit Genesis 32. En we zullen ontdekken dat we ons van tijd tot tijd heel erg in de persoon van Jacob kunnen herkennen. Jacob die enerzijds staat op de belofte van God, die het echt van de Heere wil verwachten, maar aan de andere kant ook voortdurend zelf aan de slag gaat. En de dingen eigenlijk zo wil regelen in zijn leven dat de Heer eigenlijk niet nodig is. En ik denk dat we ons van tijd tot tijd heel erg in Jacob als persoon kunnen herkennen. Maar ik wil vanuit deze geschiedenis ook naar de profetische betekenis kijken. En kijken naar wat we hieruit ook kunnen leren als het gaat om de huidige situatie in Israël waar het allemaal naartoe gaat, maar ook de geweldige verzoening die er nog ligt weggelegd als de Heer Jezus straks zal terugkomen. Daar vanuit worden vooral bepaald uit dat tweede gedeelte in Genesis 32, waar dan die strijd plaatsvindt tussen Jacob en de man bij de rivier de Jabok. Nou, we gaan niet dat hele gedeelte met elkaar lezen, maar we gaan lezen Genesis 32, de eerste 12 versen, en op een gegeven moment maken we een sprongetje. Genesis 32, en daar lezen we ook: Jacob ging zijns weegs, en engelen van God ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob: dit is een leger van God. En daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun: dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob: ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en ik heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden: wij zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen, en nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen, in twee kampen, want hij zei: als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob: God van mijn vader Abraham, de God van mijn vader Isaac, Heere, die tegen mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al de blijken van goede tierenheid en al de trouw die uw dienaar bewezen hebt. Immers slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij mij komen en mij en mijn moeder samen met hun kinderen neerslaan. U hebt toch gezegd: ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En dan maken we een sprongetje naar vers 24. En dan lezen we: maar Jacob bleef alleen achter en de man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: Jacob. Toen zei hij: uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop: vertel mij toch uw naam. En hij zei: waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf de naam de plaats Pniel, want hij zei: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was, en hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op de dag van vandaag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Tot zover. Ja, broeders en zusters, we vallen hier eigenlijk midden in het leven van Jacob. In het hoofdstuk daarvoor, in Genesis 31, daar kunnen we lezen dat de Heere dan Jacob de opdracht geeft om terug te keren naar het land, naar zijn eigen land. Hij heeft op dat moment al zo'n 20 jaar is hij bij Laban geweest, nadat hij eerst dat eerstgeboorterecht van Esau had door een list had verkregen. En natuurlijk in die geschiedenis daarvoor kun je lezen, hè, dat Esau dan dat geboorterecht aan Jacob had verkocht. En dan lezen we in Genesis 31 vers 3 dat de Heere dan zei tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring en ik zal met u zijn. En Jacob die keert dus in gehoorzaamheid van de Heere terug naar het land. En ja, we lezen dan in het vervolg van de geschiedenis dat hij in eerste instantie nog door zijn oom Laban wordt achtervolgd. En ja, dan in Genesis 32, dan staat Jacob met knikkende knieën voor Kanaan. Hoe zal zijn broer gaan reageren? Zal hij nog altijd woedend zijn? Hoe zal zijn vader gaan reageren die hij ja, in feite ook door een list heeft bedrogen? En de Heere die ziet dan Jacob. En dan vind ik het zo mooi dat de Heer hem ook tegemoet komt. He, en dat lezen we dan aan het begin van Genesis 32. Ook Jacob, nadat hij dan zich weer heeft afgescheiden van Laban, ging zijn weegs. En dan staat er engelen van God ontmoeten hem. En dat vind ik zo geweldig, he, dat je dat hier zo kan lezen. De Heer, hij zendt Jacob zijn engelen om hem te bemoedigen. En als je teruggaat in de geschiedenis, dan vind je dat ook eerder in Genesis 28. He, als Jacob dan ja, vlucht voor Esau en dan moet hij zijn land heel snel verlaten. En dan komt hij bij Bethel en dan wordt hij ook ja, bemoedigd door een engelenmacht die hij dan op een ladder ziet van boven naar beneden komen. Nou, daar valt van alles nog over te vertellen, maar dan vind ik het ook zo geweldig dat de Heere dan Jacob een geweldige belofte geeft, namelijk dat het land voor hem is, voor zijn nageslacht. En dat de Heere Jacob ook zal beschermen en dat hij uiteindelijk Jacob weer zal terugbrengen naar het land. Die belofte die had Jacob. En nu, ruim 20 jaar later, was het eindelijk zover. God, hij had zich aan zijn woord ja, gehouden. En Jacob is terug en de Heer, hij zendt zijn engelen om Jacob te bemoedigen. En dan noemt Jacob, die noemt dan die plek Mahanaim. En dat betekent twee legers. De Heer, hij beschermde Jacob. Hij zond als het ware een leger voor hem uit. En er was ook een leger achter hem. Achter hem had hij net die confrontatie met Laban gehad. En de Heer, hij had hem beschermd. En voor hem stond zijn broer te wachten. Hoe zal hij gaan reageren? Maar de Heere, hij beschermde Jacob. Hij was daarbij. En ik dacht, ook wij mogen dat weten deze morgen. Dat de Heere er in alle omstandigheden bij is. Waar we ons ook begeven. Wat ons ook allemaal staat te wachten. In wat voor omstandigheden we ons ook bevinden. God, hij omgeeft ons altijd. Hij is erbij. Ook in dat lijden. Ook in die moeilijke ontmoetingen. In die moeilijke situaties waar we soms voor staan. Nou, ondanks dat de Heere Jacob zo enorm tegemoet komt. Door tot hem te spreken. Door zijn belofte aan Jacob te geven. Door zelfs zijn engelen te sturen. Ja, valt het in deze geschiedenis op dat de Heere eigenlijk niet echt, of sorry, dat Jacob eigenlijk niet echt de Heere vertrouwt. En dat zien we ook in vers 3, laten we maar eens kijken. En Jacob stuurde bode voor zich uit naar Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij geboden, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau, dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond, ik heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. Dus Jacob, hij stuurt nog even extra bode voor zich uit, die dan Esau tegemoet moeten gaan met allerlei geschenken. Met allerlei boodschappen die ze dan aan hem moeten doorgeven om zomaar Esau's genegenheid te winnen. En let ook op die woorden, mijn heer Esau en uw dienaar Jacob. En als je dat zo verder op je in laat werken, dan denk je, Jacob, waar ben je nou toch mee bezig? Want, ik bedoel, je hebt toch van God de opdracht gekregen om terug te keren naar het land. Je hebt notabene een hele engelenmacht om je heen, voor je en achter je. En je hebt geweldige beloften van de Heere gekregen. Waarom vertrouw je de Heere niet gewoon op zijn woord? Waarom ga je niet gewoon hem tegemoet? Maar broeders en zusters, als we kijken naar ons eigen leven, laten we vanmorgen maar gewoon eens heel eerlijk zijn. Zitten wij vaak ook niet zo in elkaar? Hoe vaak laten wij ons niet leiden door de omstandigheden, in plaats van dat we de Heere blijven vertrouwen op zijn woord, dat hij er in alle omstandigheden bij is. Wij lijken daarin ook heel erg op Jacob. Hoe vaak bedenken wij niet allerlei plannetjes, zodat we toch maar eventjes de dingen net even naar onze eigen hand kunnen laten gaan. En net als Jacob, kunnen we Gods belofte wel lezen en weten dat God er in alle omstandigheden bij is. We kunnen dat tot ons nemen, we kunnen elkaar dat onderwijzen, zoals we dat ook vanmorgen doen. Maar als het gaat om de praktijk van ons leven, broeders en zusters, dan doen we ons vaak heel anders voor dan we daadwerkelijk in de Heer Jezus Christus zijn. In dat geweldige overwinningsleven waar we vanmorgen ook weer over hebben gelezen. En merken we dat daar in ons leven heel vaak een strijd plaatsvindt tussen aan de ene kant Gods geest die door ons heen wil werken, maar aan de andere kant dat vlees wat ons iedere keer naar beneden wil trekken. Nou, als we weer teruggaan naar Jacob, dan wordt die druk verder opgevoerd. Kijkt u maar met me mee in vers 6. Dan lezen we namelijk dat dan die knechten terugkomen met de mededeling dat zijn broer Esau hem tegemoet komt met maar liefst 400 man. Het is maar de vraag of zijn knechten überhaupt gesproken hebben met Esau. Maar goed, dat laat ik nu maar even in het midden, want het zou best wel kunnen zijn toen ze Esau en die 400 man zagen, dat ze dachten, nou, we vinden het wel goed. We maken rechtsomkeerd, we gaan snel terug om dat te zeggen tegen Jacob. Afijn, hoe het ook is, de boodschap is in ieder geval een grote schok voor Jacob. Vers 7, toen werd Jacob erg bevreesd en het benauwde hem. En wat doet hij dan? Nou, we lezen dan in vers 7. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Met andere woorden, Jacob, hij gaat heel snel aan de slag. Hij blijft niet stilzitten. Hij verdeelt snel zijn kamp in tweeën. En hij doet aan een soort van risicospreiding. Herken je dat ook wel eens in je eigen leven? Dat je denkt, nou weet je, ik speel maar even op safe. Een soort van risicospreiding. En nogmaals, dat is typisch Jacob, broeders en zusters. Als je het leven van Jacob bestudeert, dan was Jacob altijd bezig om de ander net even te slim af te zijn. Dat had hij richting zijn eigen vader, richting zijn eigen broer, richting zijn oom Laban. Hij wilde altijd eventjes net de ding op zijn manier geregeld hebben. Nou, nadat Jacob dan zijn bezit in twee kampen heeft verdeeld, gaat hij in gebed. Vers 9, verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere. Even terzijde, hoe menselijk is dit, hè, broeders en zusters? Als we het nou hebben over lessen voor ons eigen persoonlijk leven, hoe vaak is dat ook niet bij ons? Dat we eerst eventjes onze zaakjes geregeld hebben. En als we het dan geregeld hebben, dan gaan we heel snel naar de Heer toe. En dan roepen we de naam van de Heer aan, gaan we in gebed. Dan gaan we heel de situatie overleggen of voor de Heer leggen. Maar eigenlijk hebben we het al lang geregeld. Herkent u dat of niet? In plaats van dat we eerst naar de Heere gaan, die situatie eerst voor zijn troon brengen, en vanuit zijn rust biddend op zoek gaan van, maar wat is nou de beste stap? Wat is nou de beste keuze? Hoe zal ik nu vervolgens gaan handelen? Nee, we zijn als mens vaak zo geneigd om zelf aan de slag te gaan. En als we het hebben geregeld, nou dan gaan we in gebed. En dan brengen we ons plannetje in handen van de Heer. Herkent u dat of niet? Nou, dan gaat het verder, hè. God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. Heere die tegen mij gezegd heeft, keer terug naar uw land en uw familiekring. En ik zal u wel doen. Vers 11. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. U immers hebt toch tegen mij gezegd, vers 12. Ik zal u zeker wel doen. En ik zal u nageslag maken als het zand van de zee. Ja, Jacob, hij roept hier de God van zijn vader Abraham en Isaac aan. Jacob die heeft de Heere leren kennen via zijn vader en zijn grootvader. Hij roept God niet rechtstreeks aan, hij roept hem aan via de God van zijn vader Abraham en Isaac. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen dacht ik, het is ook een grote zegen als je christelijk bent opgegroeid, toch of niet? Als je God hebt leren kennen via je ouders en via je grootouders. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan heb ik twee geweldige ouders. En ik ben christelijk opgegroeid. En ik kan me nog heel goed mijn oma Stier herinneren. Zij was vol van de Heer. Ik heb heel veel van haar geleerd. Ik ben enorm dankbaar dat zij, ik geloof iets van 86 of 87 jaar is geworden, dat ik haar heel bewust heb meegemaakt. Ik ben daar zo enorm dankbaar voor. Ze was echt een voorbeeld voor me. Maar Corrie ten Boom zei eens, God heeft kinderen en geen kleinkinderen. En het is zo belangrijk dat we de Heere persoonlijk leren kennen. En ik hoop zo, zoals u, zoals jij vanmorgen hier zit, dat je de Heere ook echt persoonlijk kent. Je kunt God kennen via je ouders en je grootouders. Maar de Heere, hij vraagt om een persoonlijke keuze, dat je hem persoonlijk leert kennen. Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ons. Nou, als we dan teruggaan naar dat gebed van Jacob, dan proef je in alles dat gebed wat Jacob daar uitspreekt echt oprecht is. Hij is in benauwdheid. Hij roept de Heer aan. Hij gaat staan op de belofte die de Heer hem heeft gegeven. Maar als je vervolgens weer verder leest, dan zie je dat Jacob toch weer zelf aan de slag gaat. Ziet u dat of niet? Jacob komt namelijk met een heel slim plan om Esau dan gunstig te stemmen. We hebben dat niet gelezen, maar in de versen 13 tot en met 20, dan kun je lezen dat hij dan, zijn bezit in verschillende groepen verdeelt. En die moeten dan Esau allemaal langzamerhand tegemoet gaan. Allemaal geschenken. In de hoop, dat Esau dan dat eerste geschenk ziet en denkt, wauw, weet je wel, geweldig. Nou, dan heeft hij net dat eerste geschenk gehad en dan komt er een tweede geschenk met geweldige bezittingen. En dan staat er in vers 20, moet u met me meelezen, want hij zei, ik zal hem gunstig stemmen met dit geschenk dat voor mij uitgaat en daarna zal ik hem onder ogen komen, misschien zal hij mij ter wille zijn. Ja. In plaats van, hij heeft net die hele situatie overgegeven aan de Heere. Hij heeft zijn naam aangeroepen. Gaat Jacob vervolgens toch weer zelf aan de slag. Zijn eigen plannetjes uitrollen. En begrijp me nou niet verkeerd, broeders en zusters, want was het nou verkeerd dat hij zijn broer een geschenk gaf? Nee, op zich helemaal niet. Maar waar hij mee bezig was, zijn beweegreden waren verkeerd. Nogmaals, in vers 20 kunnen we lezen, Jacob wilde Esau gunstig stemmen. Hij wilde hem te willen zijn, in plaats van dat hij gewoon heel de situatie aan de Heeren en bij de Heeren liet en aan de Heeren overgaf. En let op wat ik nu ga zeggen. In plaats van God de verzoening tot stand te laten brengen, gaat Jacob zelf verzoenen. Dus in plaats van God die verzoening tot stand te laten brengen, gaat Jacob zelf aan de slag. Hij gaat zelf verzoenen door allerlei geschenken aan te bieden. En daar gaat het mis. En ik denk dat dit ook typisch de mens is, broeders en zusters, die vaak zelf aan de slag gaat, zelf verzoening tot stand wil brengen. En dat zie je vaak ook in het christelijk geloof. Dat mensen zeggen, ik kan niet zomaar naar God toe gaan. Nee, ik ben zo zondig. Ik moet eigenlijk eerst, en dan komt men met allerlei redenen om maar die oude mens op te poetsen. En dan, in de hoop dat God me dan zomaar aanvaardt. Nee, broeders en zusters, wij zijn zondig. En wat we ook doen aan die oude mens, wij zijn en blijven net zo zondig. En vanuit die zondige natuur mogen we juist naar God toe gaan. Hij heeft de verzoening tot stand gebracht. Daar hoef ik niks meer aan toe te voegen. Nee, dat heeft Hij gedaan. Maar we zijn vaak zo geneigd om zelf daar nog iets aan toe te willen voegen. En je ziet eigenlijk in deze geschiedenis, wat ik net ook al zei, je ziet eigenlijk die twee naturen naar boven komen. Aan de ene kant die oude mens, die oude natuur, die zelf dingen probeert te fixen. En aan de andere kant die nieuwe mens, die nieuwe natuur die het echt van de Heere wil verwachten. En wat je ziet in het leven van Jacob, en dat zie je eigenlijk ook vaak in ons eigen leven, is dat Jacob aan de ene kant wil wandelen naar Gods geest, het van hem wil verwachten. En de ene kant staat hij in die geloofshouding, hè, als de Heere hem roept om terug te gaan naar het land, dan gaat hij ook, hij geeft daar gehoor aan, hij gaat terug naar het land. De Heere die komt hem tegemoet, door engelen te zenden. En als dat dan voorbij is, dan gaat Jacob toch weer op de omstandigheden letten. En dan handelt hij toch weer vanuit zichzelf, vanuit het vlees, door een plannetje te bedenken, door boden vooruit te sturen richting Esau. En als zijn plannetje dan mislukt en Esau komt hem tegemoet met 400 man, dan is Jacob benauwd. En dan roept hij de Heere aan. En dan legt hij heel de situatie in zijn handen. En op het moment dat hij dat heeft gedaan, dan gaat hij toch weer verder met zijn eigen plannetje. Maar broeders en zusters, zo zitten wij ook vaak in elkaar. Nogmaals, het ene moment dan staan we daar als een gelovige. En de andere keer dan staan we daar weer als een ongelovige. Ene moment dan laten we ons leiden door Gods geest en dan vertrouwen we de Heere erop en dan kijken we omhoog en dan willen we het van hem verwachten. Maar er hoeft maar iets te gebeuren in ons leven. Of we gaan ineens weer op de omstandigheden letten en we zijn het helemaal kwijt. En Paulus die zegt in Romeinen 7, ik ellendig mens, hè, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Wat Paulus eigenlijk in zijn leven heeft ervaren, is dat hij iedere keer weer wordt teruggeworpen op Christus. Bij hem moet je zijn. En dat geldt ook voor ons, juist in die moeilijke omstandigheden waar we zelf vastlopen. Dat we iedere keer weer worden teruggeworpen op de Heer Jezus Christus. Dat we gaan staan in dat overwinningsleven. Ik werd door een commentaar bij deze geschiedenis ineens bepaald, en we gaan dat verder niet opzoeken, bij Marcus 9, waar we die geschiedenis vinden van die maanzieke jongen. Kent u die geschiedenis of niet? Die dan door zijn vader bij de Heer Jezus wordt gebracht. En wat wij moeten leren is eigenlijk net als wat die vader van die maanzieke jongen uitroept. Hij zegt dan in Marcus 9 vers 24... ik geloof, Heere, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dat geldt in feite ook voor ons. Juist in die moeilijke omstandigheden van ons leven, dan zijn we vaak geneigd om daarop te letten. En dan zeggen we, ja, Heere, ik geloof. Ik wil in die geloofshouding gaan staan. Ik wil het van u verwachten. In deze moeilijke periode waar ik deze ziekte moet dragen, in deze moeilijke periode in mijn gezin, in mijn familie, noem maar, vul het zelf maar in. Ja, ik geloof, Heer, ik wil het van u verwachten. Maar, kom mijn ongeloof te hulp, breek alles in mij af, mijn eigen ik, zodat ik daar kan komen. Goed, als we teruggaan naar die geschiedenis van Jacob. En hij heeft alles geregeld. Hij heeft zijn geschenken vooruitgestuurd. Dan blijft hij alleen over. Vers 22. Vers 22. Diezelfde nacht stond hij op. Hij nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en hij stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hem mee en hij liet hem de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Jabok, dat betekent leegmaken. Jacob, hij had alles aan de overkant gebracht. Hij had niets meer. Hij was leeg. En zo is het ook vaak in ons leven, dat we alleen staan op een gegeven moment. We zijn helemaal leeg. En juist die moeilijke omstandigheid dat we zelf leeg zijn, dat we zelf niks meer kunnen doen aan de situatie. Je bent leeg, grijp God zijn kans om te spreken. En dan komen we bij die geschiedenis van de man bij de rivier de Jabok, vanaf vers 24. Allereerst, wie is nou deze mysterieuze man die daar ineens opduikt? We zien in onze vertaling dat de man met een hoofdletter wordt geschreven. Ziet u dat? Dat suggereert dat het hier om God gaat. Nou, in het Hebreeuws kent men geen hoofdletters, dus dit is door de vertalers eraan toegevoegd. Maar, ja, gaat het hier nou om God? Dat lijkt ook een beetje in tegenspraak met vers 25, daar staat namelijk, en toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen. En dan denk je toch van, ja, maar God is toch sterker dan Jacob, zou je zeggen, toch of niet? Dus het wringt een beetje. En sommige commentatoren die zeggen van ja, het gaat hier om een demon die hier met Jacob streed. Ook in de Joodse uitleg wordt deze betekenis daaraan gegeven. Dat ja, het een demon, zegt men dan, van Ezo zou zijn. Nou broeders en zusters, voordat we zelf met allerlei gedachten komen, is het belangrijk om te kijken, maar wat zegt nou de Bijbel, toch of niet? Laten we eens met elkaar gaan naar Hosea 12, want daar vinden we het antwoord. En we vinden ook het antwoord in de geschiedenis zelf. Maar laten we eerst eens gaan naar Hosea 12. Hosea 12. Dan gaan we even uw Bijbelkennis testen. De kleine profeten. Heeft u het gevonden? Ja. Kijk, sommigen zitten gewoon met de telefoon. Hè? Dat is. Doe je niet echt mee. Hè? Ik bedoel, als je het vindt in de Bijbel zelf, hè, dat is het knapste natuurlijk. Nee hoor. Hosea 12. En dan lezen we vanaf vers 3. De Heer heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. Ja, hou uw vinger nog een beetje bij Hosea, want we komen zo meteen nog terug op Bethel. Bethel waar hij hem vond. Vanuit Hosea wordt duidelijk wie deze man is. Hij wordt namelijk genoemd God. Hij wordt genoemd de engel. En dan moet ik ondertussen ook denken aan de engel van de Heere, zoals die verscheen aan Abraham, ook in Genesis 18. Heere van de legermacht en Heere is zijn gedenknaam. Nou, hieruit blijkt dat de man met wie Jacob streed inderdaad God zelf was. En mijn inziens gaat het hier om de zoon, geopenbaard in het vlees. Maar dat vinden we niet zo direct in de tekst terug. Dus dit is een gedachte die ik daarover heb. En er zijn meer die gedachte hebben. Tegelijkertijd moet je daar voorzichtig mee zijn. En ook Jacob, als we teruggaan naar de geschiedenis en we kijken naar vers 30... Ja, die zegt dat het de Heere is, want hij noemt de plaats Pniel, omdat hij van aangezicht tot aangezicht de Heere heeft gezien en mijn leven is gered. Ziet u dat? Maar dan blijft toch nog een beetje die vraag van vers 25, waar we lezen dat Jacob sterker blijkt dan die man. Hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, ik wil hierover twee gedachten delen. Nogmaals, het lijkt er hierop dat het gaat om God, maar wel in een vernederende hoedanigheid. Namelijk als mens. Zoals ook de Heer Jezus 2000 jaar geleden naar deze aarde is gekomen in alle zwakheid. Hij was aan ons gelijk, zegt de Hebreeënbrief. Hij is in alles aan ons gelijk geworden. Hij is in zwakheid gekomen. En door zijn dood en opstanding heeft hij een geweldige overwinning behaald. Maar hij was net als ons, hij was zwak als mens. Dus hier gaat het in Genesis 32 om een man Gods, maar wel in de gedaanten als mens. En hij worstelde als mens met Jacob. En hij had moeite als mens om hem te overwinnen. En tegelijk, zeg ik erbij, zien we in deze geschiedenis ook de goddelijke kant. Want let maar op vers 25. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. Kijk, broeders en zussen, het is niet zo dat die man nou eens even een flinke klap gaf op dat heupgewricht van Jacob. Nee, hij hoefde alleen maar het heupgewricht aan te raken en Jacob was nergens meer. En daar zien we die goddelijke kant. En we zien hier op dat moment dat God ook tot zijn doel komt. Jacob kan namelijk niet meer staan. Hij kan niet meer worstelen met die man Gods. Nee, Jacob die moet die man als het ware vastgrijpen, want als je heupgewricht wordt aangeraakt en je kunt er niet meer op staan, je zakt in elkaar. En wat Jacob hier leerde is om niet te vertrouwen op zijn eigen kracht, maar op Gods kracht. Bij hem moet hij zijn. En Jacob die realiseert zich op dat moment ook dat ja, degene met wie hij strijdt ook een meerdere is. Want we lezen dan in vers 26 en hij zei, laat mij gaan want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. Jacob werd gezegend door de meerdere met een hoofdletter. Ja, hij ondergaat dan ook die naamsverandering. Vers 28, toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob, broeders en zusters, dat betekent hielenlichter, hij die de hiel vasthoudt. En Jacob, die krijgt hier de naam Israël, hij wordt een vorst, een strijder van God. En als we dan terugkomen op die vraag, wie is hier nou de winnaar? Jacob heeft toch verloren? Ik bedoel, zijn heup is toch ontwricht? Nee, in Gods ogen heeft Jacob gewonnen. Jacob heeft namelijk geleerd om niet meer te vertrouwen op zijn eigen kracht. Nee, voor de rest van zijn leven ging hij mank. En heeft hij altijd teruggedacht aan deze geschiedenis. Dat hij het van de Heere moet verwachten. En dat is eigenlijk, broeders en zusters, ook wat we het Joodse volk toebidden, ook in deze tijd. Dat ze het niet verwachten van hun machtige leger, vanuit hun eigen kracht, maar dat ze gaan steunen op de Heer. En als ik nog een keer mag terugkomen op Hosea 12... We gaan daar nu niet uitgebreid meer op in, want ik ben door mijn tijd heen. Maar dan lezen we daar zo nog iets opmerkelijks, want dan staat er, hij streed met de engel en overwon, wenend vroeg hij hem om genade, in Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Weet u, toen ik dit zo las, toen dacht ik, hè, wat staat hier toch, want Jacob vond de Heer toch bij Pniel, bij de Jabok. Ik bedoel, daar vindt deze strijd toch plaats. Daar ondergaat hij toch die naamsverandering. Nou, ik heb geen tijd meer om daar uitgebreid op in te gaan, maar u moet die geschiedenis voor uzelf eens doorlezen, de hoofdstukken die daarop volgen. Want in het volgende hoofdstuk in Genesis 33, daar lezen we over die verzoening die dan plaatsvindt tussen Jacob en Esau. En dan blijft die oude Jacob maar steeds terugkomen. Want dan gaat Jacob maar door op die geschenken van Jacob. Of sorry, Esau, ontvang nou die geschenken. Die geschenken die zijn van jou. Jij mag die geschenken hebben. En dan zegt Esau van, joh, ik hoef die geschenken helemaal niet. En dan blijft Jacob maar daarop doorgaan. En dan zegt hij, nou, oké, als jij het wil, dan neem ik wel die geschenken aan. Nou ja, prima. En dan zegt Esau tegen Jacob van, kom, laten we samen terugkeren naar het land, naar onze vader, noem maar op, naar Seir. Maar dat wil Jacob niet. Nee, zegt hij, ga jij maar vast vooruit, Esau, ik kom wel achter je aan. U kent die geschiedenis, toch? En dan zegt Esau van, ja, maar laat dan een paar van mijn manschap hier achter, dan kunnen die met jou optrekken. Nee, zegt hij, ga maar met je manschappen vooruit, ik kom jou achterna. En weet u wat er gebeurt? Esau die gaat weg. En wat doet Jacob? Hij gaat naar Sichem. En Sichem dat ligt precies in de tegenovergestelde richting. Dus in plaats van dat hij naar Seir gaat, gaat hij naar Sichem toe. Hij keert weer om. En wat gebeurt er in Sichem, broeders en zusters? Iets verschrikkelijks. Zijn dochter Dina, ja, die wordt verkracht op verschrikkelijke wijze. De broers van Dina, oftewel zijn zonen, die denken, nou, wij gaan eens even flink wraak nemen. Dus wat doen ze? Ze moorden half Sichem uit. En dan denkt Jacob, oh nee, wat gebeurt me nu, weet je wel? Straks zal iedereen zich tegen mij keren. En wat zegt de Heere dan tegen Jacob? Jacob, ga naar Bethel. Iedere keer is God bezig, want Jacob moet naar het land terug. Hij moet de Heere gehoorzamen. En dan staat Jacob op en dan gaat hij uiteindelijk inderdaad terug naar Bethel, naar de plek waar God hem wil hebben. Maar dan moet deze geschiedenis nog aan vooraf gaan, deze verschrikkelijke geschiedenis. Iedere keer zie je het, dat God hem zegt, ga nou daar naartoe. Nou, en dan gaat hij naar Bethel toe. En moet u even met me meebladen naar Genesis 35. Genesis 35. Daar lezen we dan. Dan komt hij dus in Bethel aan. En dan lezen we in vers 9. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zei tegen hem, uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. En verder zei God tegen hem, ik ben de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan, koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven en aan uw nageslacht, dat na u zal ik dit land geven. Wauw, wat een geweldige belofte toch, of niet? Maar hier vinden we eigenlijk antwoord op Hosea 12. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Dus zelfs na deze geschiedenis, na deze worsteling, zie je nog steeds dat Jacob bezig is met zijn eigen plan. En dat er zelfs verschrikkelijke dingen nog moeten gebeuren. En dan doet hij al zijn afgoden weg en dan in Bethel is hij eindelijk op de plek waar de Heere hem wil hebben. En zo is het ook met ons, broeders en zusters. De Heere heeft toch ook vaak wel een hoop geduld met ons, of niet? Voordat hij ons heeft op de plek, ja, en onze bestemming. En voordat we, ja, de Heere pas echt vertrouwen en, ja, hem achterna gaan. Hè, ook in die moeilijke omstandigheden. Ja, vanuit onze kant zijn wij heel vaak ontrouw. Hè, maar God, hij is getrouw. En dan vind ik het zo mooi, hè, u bent dan toch bij Genesis 35. Dan vind ik het zo mooi, broeders en zusters. Hè, aan het einde van Genesis 35, dan sterft Isaac. En moet u opletten wat er dan staat. Toen gaf Isaac de geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Is toch mooi of niet, wat hier staat. Ze waren verzoend. Jacob en Esau. En samen begroeven ze hun vader Isaac. Wat een emotioneel moment. En daar spreekt toch hoop uit, of niet? Hè? En dat is tot slot de gedachte die ik nog met u wil delen. Want we zien in deze geschiedenis tussen Jacob en Esau dat die broederstrijd die er is, uiteindelijk eindigt met verzoening. Broeders en zusters, er is hoop. Hoop voor het Midden-Oosten, weet u dat? Ook in onze dagen. Ook al lijkt die verzoening in onze dagen verder weg dan ooit, er zal verzoening komen. Dat is wat de Bijbel ons leert. Alleen Gods verzoening zal nogmaals niet tot stand gebracht worden door de mens, met allerlei vredesonderhandelingen, hè, zoals je de afgelopen jaren ziet. Nee, dat zal uiteindelijk allemaal op niks uitlopen. De werkelijke verzoening, broeders en zusters, die ligt in die man Gods, waar Genesis 32 over spreekt, de Heer Jezus Christus. Alleen Hij kan die werkelijke vrede in het Midden-Oosten geven. Maar de Bijbel leert dat voordat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde, Israël als volk tot bekering moet komen, zijn naam moet gaan aanroepen. En weet u, voordat Israël tot bekering komt en zich daadwerkelijk aan de Heere zal gaan overgeven, niet meer zal steunen op hun machtige leger, niet meer zal steunen op bondgenoten als Amerika, leert de Bijbel dat er nog een tijd van Jacobs benauwdheid zal zijn. Jeremia 30. En Jeremia 30, die tijd van Jacobs benauwdheid, die wijst terug op deze geschiedenis die we vanochtend met elkaar hebben behandeld. Waar inderdaad er nog een strijd zal gaan plaatsvinden, waar Israël inderdaad nog in een tijd van grote benauwdheid zal komen. Waarbij de Heere Israël nog op haar heupgewricht als het ware zal slaan. Zodat ze niet zal steunen op zichzelf, maar niks anders meer kunnen dan de naam van de Heere aanroepen. Zoals ze ook deden in de tijd van Richteren. Iedere keer als het volk in benauwdheid kwam, riepen ze de naam van de Heere aan. En God gaf verlossing. En dat is eigenlijk in een notendop ook het eindtijdplaatje. En dan zal de man verschijnen. Die man Gods. Waarvan ze al 2000 jaar zeggen van die heeft niks met ons van doen. De Heer Jezus Christus. Hij zal verschijnen. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En broeders en zusters, wat ik Israël vooral in deze tijd van benauwdheid gun, van toenemend antisemitisme, is dat ze de Heere zullen gaan aanroepen, juist in deze tijd van benauwdheid, dat ze het bij hem zullen zoeken. En dat is wat we Israël ook moeten toebidden, dat we juist bidden voor de bekering van Israël. En dat is ook, broeders en zusters, wat we elkaar mogen toebidden, dat in alle omstandigheden van het leven, hoe moeilijk soms ook, dat we niet op onszelf gaan zien, op onze omgeving, maar dat we het zullen verwachten van de Heere alleen. Filippenzen 4 vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Amen.